Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. En toen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop uit Psalm 105 het eerste vers. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Het zal vanavond zijn uit het evangelie. Naar de beschrijving van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het achtste vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 105 vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Johannes 3, de versen 1 tot en met 8. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En er was een mens uit de Farizeeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, dat iemand wederom, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gebed. Heren, zo mogen wij voor de tweede maal rondom uw woord samenkomen. En wij bidden u, geef dat dat geen last zal zijn, dat we dat niet voelen als een plicht, maar dat het van binnen mag leven. Hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhof in te treden. En wij bidden u, mag het zo zijn, zoals de dichter het zingt door uw geest: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wij bidden u of gij dat zo wilt geven aan een ieder van ons, dat we zo mogen luisteren en dat we zo het woord mogen verkondigen zoals u wilt dat het verkondigd wordt. Dat het woord zondaren raken mag, dat het woord een levendwekkend woord mag zijn, omdat het door uw Heilige Geest ingebracht wordt in de harten van zondaren. Wij bidden u, Heere, wil toch bekerend werken, kan zo stil zijn. En er zijn er zoveel nog onbekeerd onder ons midden. En geef dat we daarom ook met elkaar eendrachtiglijk de hemel zouden bestormen. Of dat gij nog bekeren wil. Gij nog wederom geboren doet worden. Dat gij mensen schenkt dat geloof. Waardoor zij u, o Heer Jezus Christus, mogen aannemen. Heere, want buiten die daad des geloofs blijven wij verloren mensenkinderen. Wat er ook in ons leven gebeurt. Wij bidden u, schenk ons dat geloof uit vrije genade. Heere, dat afziet van al het zijne. En dat het oog leert heffen naar boven. Op hem die daar gestorven is op de kruisheuvel van Golgotha. Wij bidden het u. Werk het in de harten van onze jonge mensen. Waar zoveel op afkomt in deze tijd. Waar zoveel verleidingen zijn. Waar de vorst der duisternis zoveel pijlen op afschiet. Hij wil die jeugd ook vasthouden in zijn netten. Maar geef dat er vanavond ook jonge mensen bevrijd mogen worden uit zijn heerschappij. Dat u ze verlost uit de gevangenis. En ze stelt in de vrijheid die bij u in Christus Jezus is. Maar gedenk ook zo onze ouderen. We kunnen al zoveel jaren onder de waarheid opgaan. Maar nog zo koud zijn. Nog zo onbekeerd. En daarom roepen wij uw naam aan. We willen aanzien. De ouderen. Dat ze toch mogen weten van dat blij vooruitzicht. Dat ze weten mogen. Hij is opgevaren om ook voor mij. In dat vaderhuis, met zijn vele woningen, een plaats te bereiden. Gedenk ook de vaders en de moeders. De zorgen rondom de opvoeding van de kinderen. Sterkt u ze daarin. Wees ook in het bijzonder waar zorgen kunnen zijn om onze kinderen. Heer, we mogen toch ook bidden voor Nicole. U kent ook haar omstandigheden. Wilt u ook bij haar blijven? En wilt u zelf een weg banen? Waar wij soms geen weg weten. Heere, sterk haar ook. En schenk haar het geloof dat op u doet vertrouwen. Wees met alle jonge mensen die het zo moeilijk hebben. Heere, die dreigen weg te zinken. In de zuigkracht van deze wereld. Met haar verleidende middelen van drugs en alcohol. Heere, sterk ook hen die onze jongeren daarin willen bijstaan. Ze daarin willen leiden. Geef ze de juiste woorden daarvoor te mogen vinden. Wees ook bij hen in het midden van de gemeente die geen man of vrouw hebben, die alleen hun weg gaan. Kan soms zo zwaar zijn. Kan soms zo eenzaam zijn. Geef dat ze het weten mogen dat u van hen af weet. Gedenk ook aan hen die geen kinderen hebben. Waar het verdriet van de kinderloosheid is. Och Heere, doe ze toch beseffen dat u een God bent van wonderen. Maar als u een weg anders leidt, dat ze het ook eens mogen zijn met uw wil. Gedenk de rouwdragende in ons midden. Zijn er zoveel die verdriet hebben. Die nog steeds die wond gevoelen van het gemis van vader en moeder. Van een broer of zus. Of van een kind, Heere. Kan dat toch steeds een pijn zijn. Wij bidden u, geef kracht naar kruis. Wees met hen die neergedrukt worden door psychische ziekten. O Heere, wat kan dat ook soms zo donker zijn, zo uitzichtloos. Zo gekweld worden door neerslachtigheid en moedeloosheid. Heere, heft u het hoofd nog eens omhoog. Zo bidden wij u voor heel de gemeente. Denk het werk van onze koster. Denk het werk van de organisten. Laat ze het met liefde mogen doen, Heer, in de dienst van uw koninkrijk, van uw gemeente. Wij bidden u ook voor het werk dat gedaan mag worden op de zondagschool. Ook vanmiddag is het zaad weer gestrooid aan de jonge kinderharten. Wees met de verenigingen, wees met het catechetisch onderwijs. Denk de Broeders Kerkraad, in opzicht over de gemeente, in het doen van huisbezoek, het doen van diaconale bezoeken. Heer, het is toch alles aan uw zegen gelegen. Wij vragen het u, blijf bij ons. Vergeef ook de zonden in het midden van de gemeente. Heer, wat kan er ook onderling veel pijn en verdriet zijn. Als mensen uit elkaar groeien. Heer, dat mogen we toch ook voor u neerleggen. Waar wij niet kunnen helen, kunt u dat wel. Want u bent toch die grote heelmeester. Heer, dat we het dan ook bij onszelf mogen zoeken. Zelf de schuldige zijn om in die weg elkaar te mogen vinden. verzoende zonden, Heere, die ons in alles aankleeft. Was reinig ons, ook van die meest heimelijke en verborgen zonden. Wij willen ook met elkaar bidden voor het werk van de zending. Heere, zegen ook hen die gij wereldwijd hebt uitgezonden om dat evangelie te verkondigen. En zij die dat mogen doen in de dienst van de evangelisatie hier in Nederland, in de grote steden, wil ook dat werk toch met uw zegen bekronen. Dat ze verblijd mogen zijn. Dat ook het evangelie in de harten van prostituees, van drugsverslaafden, van duizend daklozen, zijn helende kracht mag doen. Wilt u ook denken aan ons onderwijs, de meesters en de juffrouw, de docenten. Heer, geeft u zo liefde en bewogenheid met onze jongeren. Dat ze toch een levende getuigenis mogen zijn van wie u wil zijn voor verloren mensenkinderen. Wees met allen die in de zorg hun taak hebben. Dat ze ook daarin met liefde de dienst der barmhartigheid mogen vervullen. Gedenk ook aan hen die werken onder de gevangenen. Bij hen die werken in de krijgsmacht. Zij die werken onder gehandicapten. Heer, al dat werk, we bevelen het hartelijk aan u om. Gedenkt u ook aan hen die leiding hebben te geven in het bedrijfsleven. Zij die als manager verantwoordelijkheden dragen in deze moeilijke tijd om beslissingen te nemen. Heer, wat kan er veel op hen afkomen. Geef dat ze ook weten mogen dat er ook voor hen gebeden wordt. En wil ook zijn bij hen die als werknemer misschien hun baan bedreigd zien worden. Als het werk terugloopt. Heer, wat kan dat ook zorgen geven in de gezinnen. Dat wij ook deze dingen bij u de Heere mogen brengen. Dat onze verwachting dan ook van u de Heere mag zijn. We denken aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Dat ze te oud zijn om naar uw huis te gaan. Die zo vaak in stilheid hun weg gaan. Zeker bij het ouder worden steeds minder contacten hebben. Heere, maar doe ze toch ervaren dat u weet waar ze woont. En dat ze ook vanavond uw nabijheid mogen ervaren. Wees met hen die op de kinderen passen. Dat u ook hen een zegen bereiden. Heer, en dan mogen we toch ook vanavond nog opnieuw met elkaar bidden. Voor de zieken. Voor de ernstig zieken. Voor hen die naar het ziekenhuis moeten. Maar mogen we toch ook bidden voor Willemijn. Wilt u bij haar zijn? Heer, wilt u voor haar zorgen? Wilt u haar ondersteunen ook? Dus de kuur zijn verschrikkelijke uitwerkingen heeft, Heer, naar het lichaam toe. Als daar een afbraak gevoeld wordt, Heer, sterkt u haar dan. Wilt u haar de krachten geven om deze kuur te mogen doorstaan? En dat het zijn genezende werking mag hebben. Wees bij allen die in liefde om haar heen staan. Heer, dat we toch met elkaar de muur des gebeds mogen zijn. Dat ze gedragen mogen worden. De vleugelen van het gebed, zoals eenmaal de gemeente bad voor Petrus toen hij in de gevangenis was. Heer, en dan hebt gij nog wonderen willen doen op het gebed. Zo zoeken wij vanavond uw aangezicht. Zegen dan zo de bediening van uw woord. Heer, komt u er toch in mee. En laat het woord ook vanavond op beslag mogen leggen. Laat het woord ons toch ook doen buigen voor dat woord. Opdat het mag komen tot een aannemen van dat woord. Heere, wij smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wat doet de prediking van het woord met u? Hoe gaat u met de preek naar huis? Mag ik er eens heel concreet aan u vragen? Heel concreet, naar aanleiding van de preek van vorige week, zondagavond. Heeft het woord van de Heere u te neergeworpen, geschokt, verbrijzeld door die aangrijpende boodschap van het woord middels onze Heidelberger catechismus, waar die ontzaglijke tegenstelling ons werd voorgehouden. Toen daar gevraagd werd, wat eist dan Gods wet? En waar die heilige eis geklonken heeft, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en de naaste als uzelven. Daar een volmaakte liefde werd gevraagd. En het antwoord luidde, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, is er een ontzagwekkende tegenstelling die groter is dan deze. Deze tegenstelling is groter dan licht tegenover duisternis, dan goed tegenover kwaad. De tegenstelling van liefde tot God en haat tot God. Een gemeente, die werkelijkheid die vanuit het woord van God tot u en tot jou en tot mij gekomen is, heeft dat nou in de achterliggende wijk verbrokenheid gewerkt in uw hart? Heeft u dat in de schuld gebracht voor de Heere? En tegen de Heere gezegd en beleden, Heere, u hebt recht op een volmaakte liefde van mij. Heere, en in mijn hart leeft niets anders dan vijandschap en haat tegen u. Hebt u dat ervaren in de achterliggende week, dat het waar is wat apostel Paulus zegt als hij schrijft, en het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God? Daarom die vraag, doet dat levende woord van de Heere u ineen krimpen? Dat u zegt, Heere, ben ik dat? Is dat de tekening van mijn leven? Is het wel eens werkelijkheid geworden, jongens, dat je zegt, Heere, ben ik dan zo dat ik God durf te haten? Dat ik vijandschap durf te betonen tegen de rechtvaardige en heilige, ja, tegen die God die goed doet, die mij dag aan dag onderhoudt, die mij te eten en te drinken geeft, die voor mij zorgt, die zijn genadewoord laat verkondigen. Durf ik die God te haten? Geldt het van mij, zoals de Heere dat laat beschrijven van de dagen van Noach, en de Heere zag dat het gedichtsel der gedachten zijn harten te allen dagen alleenlijk boos was? Gemeente, wat doet dat woord met u? Raakt u dat? Zeg het toch eens eerlijk. Ben je er van de week werkzaam mee geweest? Maak het eens vragen. Heb je er nou wel eens in het verborgen om geweend? Heeft de Heere tranen gezien in de achterliggende week? Toen die boodschap beaamd werd door je ziel. Heere, dat ben ik. O, dat zo dat woord u treffen mag, dat het woord mij treffen mag, ons allen raken mag. En dat het woord zo mag zijn als in de tijd van Saulus. Dat dat als het ware een licht is dat ons neerwerpt, zoals het ook Saulus neerwierp op de grond. En dat het in ons hart die bede werkt, voor het eerst of vanavond opnieuw. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wie zal mij redden van de rechtvaardige toren over mijn leven? Wie zal mij verlossen van mijn hemelhoge schuld? Dat zo dan ook vanavond de prediking gezegend mag worden. Als we vanavond op zoek gaan naar de oorzaak, hoe dat het toch gekomen is met mij, dat ik God en mijn naaste haat. Hoe komt dat toch? En bij die zoektocht bepaalt ons de Heidelberger. Bij zondag 3, de vragen 6, 7 en 8. En we willen die met elkaar gaan lezen. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen. Hem van harte liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden? Maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden. Geliefde gemeente, wij schrijven bij deze zondag Gods kind op zoek naar de wortel van de ellende. Waarin hij leert in de eerste plaats Gods goede schepping. In de tweede plaats des mensen diepe val. En in de derde plaats Gods wonderlijk herstel. Gods kind op zoek naar de wortel van de ellende. En daarin leert hij in de eerste plaats Gods goede schepping. In de tweede plaats des mensen diepe val. En in de derde plaats Gods wonderlijk en heerlijk herstel. We gaan daarvan zingen van die schepping. Uit Psalm 19 en daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En ook het vijfde vers des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Schepping en herschepping in Psalm 19, de versen 1 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig overvloedig in gena die ons behoedt. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Liefde gemeente, we gaan vanavond aan de hand van zondag 3 op zoek naar de wortel van de ellende. Die grote ellende die beleden werd in zondag 2 aan het slot. Dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Hoe komt dat toch? Op zoek dus naar de wortel van die ellende. En dan wil de Heer ons vanavond 3 dingen leren. In de eerste plaats zijn goede schepping. In de tweede plaats onze diepe val. En in de derde plaats Gods wonderlijke werk van zijn herschepping. Op zoek naar de wortel van de ellende. Waarin de Heer ons leren wil. Hoe dat we goed uit zijn hand zijn voortgekomen. In de tweede plaats, hoe dat we zo pijloos diep van hem gevallen zijn. Maar ook dat wonder, dat hij zulke verloren zondaren door zijn geest nog wil herscheppen en wederbaren. Geliefde gemeente, misschien kunt u het zich nog wel herinneren uit een van de preken over de brief van Paulus aan de Kolossen, dat er ook in de dagen van Paulus al die dwaling was, waarin gezegd werd dat het kwaad zat in de schepping. Men zei dat met het ontstaan van de aarde daarin ook het kwaad reeds een gegeven was. Men filosofeerde en zeide: het kwaad zit in die geschapen werkelijkheid ingebakken. En daarin merkten wij dat het een krampachtige poging van de mens is om de schuld voor de ellende op deze aarde maar niet te hoeven aanvaarden. We zeiden dat was een gedachte die door de filosofen, door de Griekse filosofen in die dagen naar voren gebracht werd. Maar laten wij ons vanavond eens eerlijk onderzoeken. En leeft dat eigenlijk ook niet diep in ons aller hart? Dat wij zeggen: wat kan ik nu eigenlijk doen aan al deze ellende op de aarde? Is dat dan mijn schuld? Ben ik verantwoordelijk voor de keuze die Adam en Eva gemaakt hebben? Zeggen we het eigenlijk niet: ik voel mij helemaal niet schuldig aan de zonde van mijn eerste voorouders? Ja, durven we het eigenlijk heimelijk niet te zeggen en naar God te wijzen en tegen hem te zeggen: had u dat dan niet kunnen voorkomen? Als u dat nou niet gewild hebt, waarom hebt u het dan niet willen voorkomen? En zo durven wij de schuld af te wentelen op God. Zo brutaal is de mens van nature dat hij God van al deze ellende op de aarde ten diepste de schuld geeft. Of niet soms? Hebt u dat niet wel eens gedacht? Daarom, welk antwoord geeft u op de vraag die onze catechisme stelt? Hoe reageert u daarop van binnen? Als nu aan u gevraagd zou worden: heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Wat is dan jouw antwoord? Hoe reageer jij op die vraag als dat dan vanavond aan de orde is? Geeft u misschien aarzelend en misschien wel met wat vrome woorden, maar gaat uw antwoord toch eigenlijk niet in die richting die ik zo even schetste? Is het ten diepste niet God die zelf de dingen zo geleid heeft, dat God daar nu uiteindelijk ook zelf voor verantwoordelijk is. Wat kan ik, nietig mens, nu daar eigenlijk aan doen? Gemeente, jonge mensen, als jullie nog zo reageren en heimelijk God ten diepste de schuld geven van de zonden, met al haar ellendige gevolgen, dan zijn we nog geen leerling op die leerschool van Christus. Dan leven we nog ten diepste in zelfhandhaving voort. Dan willen wij niet die schuld aanvaarden. En blijven rechtop staan. Dan hebben we nog niet leren buigen onder het oordeel dat God over Adam en Eva en in hen over mij heeft uitgesproken. En daarom, gemeente, luister naar het antwoord dat Gods kind gaat geven, die door de Here en door zijn geest op die leerschool genomen is, opdat het ook vanavond uw antwoord mag worden. Dat u het ook na gaat leren zeggen. Wat hier vanavond geantwoord op de vraag, heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Is God de schuld dan van al deze ellende? Dan is het een radicale antwoord. Nee, hij. Het is alsof de Heidelberger en daar in de kerk zegt, nee, denk dat toch nooit van God. Nee, God is goed, hij is rechtvaardig, hij is heilig, in hem is geen onrecht. Het is onbestaanbaar dat God het kwade heeft geschapen. Het is ondenkbaar dat God de auteur is van de zonden. Als dat waar zou zijn, houdt God op te zijn, God te zijn. God immers, hij haat de zonden. Hij torent over de zonden. Hij kan de zonden niet één ogenblik dulden, laat staan, goedkeuren. Nee, hij. Gemeente, en dan is het goed dat we dat leren. Ik hoorde een tijd geleden eens eens iemand tegen mij zeggen, als ik naar de prediking van dominees luister, dan luister ik altijd of ze beginnen bij de zondeval. En u weet ook wel dat dat een bekende uitdrukking is. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. En dan wil het zeggen, ja, wij moeten daar toch bij bepaald worden dat we bij God afgevallen zijn. En toch, gemeente, daar begint de Heere niet met zijn onderwijs. Niet bij de zondeval. Maar hij begint in zijn geestelijk onderwijs bij Genesis 1. Daar moeten wij bij bepaald worden door Gods geest. En dat doet ook onze Heidelberger catechismus. Want hij zegt, nee, hij. Maar God heeft de mens, God heeft mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware kennis en gerechtigheid en heiligheid. Opdat de mens God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Zo gaan wij Genesis 1 lezen. Met verlichte ogen des verstands zien wij dat de Heere Adam en Eva goed geschapen heeft. En dan neemt de Heilige Geest ons mee naar het paradijs. En dan zien wij in het paradijs Adam en Eva wandelen voor het aangezicht van de Heere. In volledige harmonie met de Heere, die ze kennen aan de wind des daags. Dan gaan wij het van harte instemmen met het woord uit Genesis 1. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag, de schepping, ze is goed Ja, zeer goed. Ze is volmaakt uit Gods hand voortgekomen. En als de Heer je dan laat zien de schepping. En je mag met een oog verlicht door de Heilige Geest die schepping zien. En je ziet die wonderschone kleurenpracht van de bloemen. En je ziet daar de dieren in vrede met elkaar leven. Ja, dan is het waar. De schepping, ze spreekt van Gods goede hand. En zo zagen wij ook reeds Adam en Eva wandelen in het paradijs. Adam en Eva, waarvan de Heere gezegd heeft, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En zo maakte de Heere Adam en Eva naar zijn gelijkenis. En wat betekent dat dan? Wel, ik was onlangs nog even bij een zieke. En ik zat zo aan zijn bed en dat zie je wel meer in de slaapkamer, dat men een trouwfoto van vader en moeder heeft ophangen. Zo boven zijn hoofd hing die foto. En ik zat er zo even aandachtig naar te kijken. En toen zei ik tegen hem, je lijkt sprekend op je vader. Wel, met eerbied gezegd, gemeente, dat zouden wij nu ook mogen zeggen van Adam. Als wij Adam daar zien wandelen in de staat der rechtheid in het paradijs, en wij zouden aandachtig naar hem kijken, dan zouden wij het mogen zeggen, Adam, je lijkt op God. Adam was Gods zoon. En in Adam zien wij trekken van zijn vader de Heer. Of om een ander beeld te gebruiken, als je een euro hebt, dan zien wij daarin de beeldenis van onze vorstin afgedrukt. En zo heeft de Heer iets van zijn beeldenis afgedrukt in de mens en hem gemaakt tot zijn beelddrager. Zoals die euro het beeld draagt van de koningin, zo droeg Adam en Eva het beeld van God. Dat had hij in zijn hart, in het hart van de mens ingedrukt. Of om het nog op een andere manier duidelijk te maken. God had de mens gemaakt als zijn spiegel. Als de Heere naar de mens keek, dan zag hij in die mens zijn eigen beeld terug. En die werkelijkheid die wordt door onze catechismus omschreven met de woorden geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Wat betekenen dan die voluit Bijbelse woorden, dat Adam geschapen is met Eva in ware gerechtigheid en heiligheid. Wel, dat woord gerechtigheid, dat wil zeggen dat er niets lag tussen Adam en God in. Het was recht in de verhouding tussen Adam en God. Er was niets in een omgang waardoor zij elkaar zouden moeten mijden. Wij kunnen dat zelfs in de gemeente wel doen. Dat we elkaar mijden. Dat we straatje omlopen als we iemand uit de gemeente zien aankomen. Die willen we liever even niet zien. Waarom? Omdat het niet terecht ligt. Omdat er wat tussen ligt. Maar zo was het met eerbied gezegd niet tussen Adam en de Heer. Mag ik het zo zeggen? Adam hoefde niet in schaamte zijn ogen neer te slaan als hij tot God sprak. Maar hij kon vrijmoedig het hoofd naar de Heer opheffen, omdat er niet ene zonde tussen God en Adam lag. En dat drukt ook als het ware dat woord heiligheid uit. Dat wil zeggen, Adam en Eva, ze wandelden zonder zonden in het paradijs. Heel hun leven was een liefdedienst aan de Heere. Er was een oprechte en een volmaakt verlangen om de Heere te dienen. Er was in de omgang met de Heere geen bedrog of ontrouw. Adam en Eva, ze leefden tot eer van hun schepper en koning. En dat is dan ook het grote onderscheid tussen de dieren en de mens. De mens is door God verwaardigd om beelddrager van God te zijn. Hij is bekleed met deugden die God ook bezat. De deugd van rechtvaardigheid en heiligheid. God had iets van zijn eigen wezen gelegd in de mens. Dat had hij niet gedaan bij de dieren. Daarom, gemeente, en in het bijzonder jongelui. Ik hoop dat je het ook wel eens hebt. Dat je er soms ziek van wordt. Dat je er soms misselijk van wordt. Als ik het zo mag zeggen. Van die dwaze gedachten. Die dit jaar over ons land spoelt, als het jaar is waarin Darwin herdacht wordt. Waarin de leer omhelst wordt, gepropageerd wordt, uitgedragen wordt. Dat niet God bestaat en de schepper is. Maar dat het allemaal begonnen is met een niet te verklaren begin. Waarin er cellen zijn die zich ontwikkeld hebben. En dat wij uiteindelijk via evolutie geworden zijn uit dieren tot mensen. O jonge mensen, laat je toch Genesis 1 niet ontfutselen. Ook al gebruikt de duivel dit jaar in het bijzonder om die goddeloze, om die godonterende leer van de evolutie te prediken. En ze wordt gepredikt tot in de Tweede Kamer toe. Wee de mens die durft te zeggen dat er een schepper leeft voor wie we eenmaal verantwoording af moeten leggen. Daarom blijf bij Genesis 1 in een eenvoudig kinderlijk geloof. Zijn daarmee al de vragen opgelost, jonge mensen, die de wetenschap ontstelt? Oh nee, zeker niet. En ik weet ook dat er veel dingen zijn waarop wij geen antwoord weten. Omdat ons verstand verdorven is. Omdat wij ten dele weten. Maar bij alle vragen die op je afkomen, hou dit vast. God heeft zijn hemel en zijn aarde geschapen. Wij zijn schepselen Gods, in onderscheid met de dieren. Hij heeft ons geschapen in ware kennis en gerechtigheid. En met welk doel heeft de Heere dat gedaan? Waarom heeft hij Adam en Eva geschapen? Met die heerlijke deugden van zijn gerechtigheid en heiligheid. Wel, zegt onze catechismus, de Heere had daar het doel mee, dat wij hem zouden kennen en al meer zouden kennen. Hem van harte lief hebben en al meer lief zouden hebben. En zo met hem in een eeuwig zalig leven zouden mogen omgaan. Hem prijzen en loven. Daartoe heeft de Heere de mens geschapen. Opdat hij in die voortdurende omgang met de Heere zich meer en meer over zijn schepper zou verwonderen. Dat de Heere in die weg zich meer en meer zou leren laten kennen door de mens. Steeds meer zou de mens mogen gaan verstaan wie God is. En in dat verstaan van God zou de liefde van Adam en Eva steeds meer groeien en toenemen. En zo zouden zij van de Heere in die weg van gehoorzaamheid, in die weg van omgang met hem, eeuwig zalig mogen leven. En hem mogen loven en prijzen tot in der eeuwigheid. Dat zou het grote doel zijn van de mens. En zijn doel lag daarin gelegen. Wat de dichter zingt zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Daartoe schiep God de mens. Niet om hem te scheppen als een slaaf, die hem met slaafse vrezen zou gehoorzamen. Maar hij schiep hem, omdat hij eeuwig God zou loven. Opdat, met eerbied gezegd, God zijn liefde kwijt zou kunnen aan die mens. En die mens God zou liefhebben met zijn ganse hart. Gemeente, dat is even een uitstapje, maar maar het is wel even nodig. In onze rechtzinnige kringen zijn er wel theologen geweest die een leer ontwikkeld hebben waarin ze uiteindelijk zeggen dat God de val gewild heeft. Om door de val de mens tot een nog heerlijkere staat te kunnen brengen. Gemeente, die richting moeten wij in ons denken niet opgaan. Dat is niet de richting die het woord ons wijst en zeker ook niet de richting die de Heidelberger ons vanavond wijst. De Heidelberger, ze laat een ander woord horen. Ze laat ons een andere richting zien. Niet dat de mens uiteindelijk tragische gevolg is van een val die God gewild heeft om zo het evangelie van zijn zoon te kunnen laten verkondigen en zo de gevallen mens tot meerdere heerlijkheid te kunnen stellen. Dat is speculatief, gemeente. Dan willen wij doordringen in de dingen die voor ons verborgen zijn. Dan willen wij toch nog het kwaad verklaren. En dat laat zich niet verklaren. Daarom moeten wij ons houden aan wat onze Heidelberger leert. God heeft de mens geschapen met dat ene grote doel. Niet opdat hij vallen zou, maar opdat hij leven zou tot eer van zijn schepper. Dat is het waar onze Heidelberger catechismus ons vanavond heen wijst. Dat is het grote doel. Daarom heeft God gezegd, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. Omdat wij ons in die mens heilig zouden vermaken. En die mens met blijdschap en dankbaarheid leven zou, eeuwig leven zou. En ons prijzen zou tot in der eeuwigheid. Dat was de bestemming van de mens. En daartoe had God hem geschapen. Gemeente, wat wil het nu zeggen? Als de Heer ons vanavond in die zoektocht naar de wortel der ellende ons in de eerste plaats leert dat zijn schepping goed is. Wel, dan wil de Heer ons leren. Als we dat geloven en aanvaarden, dat we goed uit zijn hand zijn voortgekomen, dat er in God geen onrecht is. Dat God goed en volmaakt is. En zijn schepping goed en volmaakt was. En dat heel de schepping spreekt van Gods liefde en van zijn trouw. Dat dat de levensles mag worden vanavond ook. In God is geen onrecht. Hij heeft alles welgemaakt. En zo is God. En dat dat ook je troost mag zijn. Te midden van deze ellende. Te midden van al deze moeite van het leven. God, dat vertelt mij zijn schepping. God is recht in al zijn weg en werk. We gaan verder. Op die zoektocht naar die ellende. Als dan het antwoord is, dat ligt niet in God. God heeft de mens niet zo geschapen dat hij boos en kwaad is. Dan komt natuurlijk onweerstaanbaar de vraag naar boven. Maar waar vandaan dan wel? Van waar komt dan zulk een verdorvenheid? En dan komen we bij onze tweede gedachte, des mensen val. Op die vraag wordt door onze Heidelberger direct en zonder omwegen een antwoord gegeven. Die komt niet bij God vandaan, maar ze komt uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Daar komt de zonde vandaan. Ze komt niet bij God vandaan. God is niet de auteur van de zonde. God heeft de val niet gewild. Maar het is de keuze geweest van onze voorouders. Zij hebben gezondigd en zij zijn ongehoorzaam geweest. De Heere, hij heeft de mens geschapen met een vrije wil. De Heer, hij wilde dat de mens hem vrijwillig dienen zou. En dan zie je ook die inconsequentie in ons denken. Dat tegenstrijdigen. Wij die aan de ene kant denken, had God de mens nou maar gemaakt en geschapen, zodat hij niet vallen kon. En dan voel je als het ware het tegenstrijdige, want wij willen juist vrij zijn, onze eigen beslissingen nemen. En als het gaat over de schepping, dan zeggen we, ja, God had eigenlijk de mens zo moeten maken, dat hij geen vrije wil had. Voelt u dat tegenstrijdige, dat onoprechte daarin? Maar God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Waarom, jonge mensen? Omdat hij wilde dat wij hem vrijwillig zouden dienen en van harte. De Heere wilde niet gediend worden door mensen die leefden als robotten, omdat ze niet anders konden, omdat ze zo geschapen waren. Zo wilde de Heere het niet. Maar hij wilde dat Adam en Eva hem van harte lief hadden. Hij heeft ze dan ook zo geschapen dat ze nee konden zeggen tegen de zonde. Hij heeft ze geschapen met een zuiver verstand. Ze konden overleggen, ze konden de dingen afwegen, ze konden beslissingen nemen, omdat ze verlicht waren door Gods geest. Maar, wat hebben ze gedaan? Wel, zegt onze catechismus, de mens is gevallen. En dat is gekomen door zijn ongehoorzaamheid. En die twee woorden die moeten wij goed bij elkaar laten staan. Door de val en ongehoorzaamheid van onze voorouders. Want gemeente, je kunt vallen zonder dat je daar schuld aan hebt. Denk bijvoorbeeld als je daar een oud vrouwtje ziet schuifelen over het trottoir. En er ligt een tegel los en ze struikelt en ze valt. Dan hebben wij medelijden met haar. En ze zegt, daar kon ze niks aan doen. Dat is de schuld van. Maar hier staat die val. Die kwam niet door een ander. Maar die val kwam door de ongehoorzaamheid. Wij hebben ons laten verleiden tot ongehoorzaamheid. Eva. Dat hij de slang direct moeten zeggen. Zwijg slang. Je maakt God tot een leugenaar. Maar zij heeft geluisterd. Naar zijn verleidende praatjes. Hij leek zo aardig en zo belangstellend naar haar. En ze liet zich meenemen in zijn verleidend spreken. Het leek wel alsof hij het goede met haar voor had. En zo werkt de duivel nog steeds, jonge mensen. Hij kan zo heel aardig zijn. Het kan zo lijken of hij het goede met je voor heeft. En hij zegt het tegen haar. Ik zal jullie werkelijk vrijmaken. Luister maar naar mij. Want God, hij is niet eerlijk. Hij zegt niet de volle waarheid tegen jullie. Hij wil jullie onder de knoet houden. Maar geloof mij nou maar. Ik geef jullie ware vrijheid. En hij begint met twijfel te zaaien. Twijfel aan het woord van God. Nee, nee, zo is het niet zoals God het zegt. En daarin wil hij de mens aanzetten tot ongehoorzaamheid. En dat is nou juist waar het op aankwam. In liefde gehoorzaam zijn. En wat wil de duivel? Hij wil juist die liefdesband verbreken. En waarin komt nou die verbreking van die liefdesband naar voren? Wanneer wij niet meer gehoorzamen. Maar ongehoorzaam zijn. In opstand komen tegen God. Gehoorzamen. Eren. Het is vanuit liefde. Ongehoorzaamheid. Verzet, het komt op uit vijandschap tegen God. Geloof God toch niet. Hij is een harde God. En dan zien wij Eva nadenken. Ze kijkt naar die vrucht. En wat denkt ze? De duivel kon wel eens gelijk hebben. En God ongelijk. En als ze dat overlegt. Dan maakt ze een keuze. En ze zegt. God heeft ongelijk. En ik geloof de duivel. En op dat moment nam ze en at ze. En toen werden hun ogen geopend. En met het eten van de verboden vrucht storten ze neer en in hen de ganse wereld. Plotseling kwamen ze terecht in de Godverlatenheid. Plotseling zagen ze dat ze naakt waren. Hun ogen werden zondige ogen. De reinheid en de oprechtheid, ze was verdwenen. In één ogenblik besefte Adam en Eva, we zijn God kwijt, we zijn elkaar kwijt, we zijn de liefde kwijt, we zijn de gerechtigheid kwijt, we zijn de heiligheid kwijt, we zijn alles kwijt. En toen vluchten ze bij God vandaan. En daar hebt u de definitieve breuk. Daar was het de duivel om te doen. God en zijn schepsel te scheiden. Zijn schepsel te ontroven aan God. En zo is de mens gaan staan. Naar God toe met zijn rug. Ik wil niet meer van u weten. En dat feit, die ontzagwekkende gebeurtenis, die leert ons dat daardoor onze natuur al zo verdorven is geworden, dat wij allen in zonden en ontvangen en geboren worden. Daar krijg je de geestelijke toepassing van de val door Gods kind. Dat gaat persoonlijk belijden. Daar is mijn natuur verdorven in het paradijs. En daarom ben ik in zonden ontvangen geboren. En dat heeft ook David geleerd. In die ontzaglijke donkere periode van zijn leven. Toen hij verleid werd door de begeerte naar het lichaam van Batseba. Dat hij zag toen zij daar in bad ging. En hij begeerde met onreine ogen deze vrouw te bezitten. En de ene zonde in zijn hart de andere zonde baarde. Dat hij een moordenaar werd van Uria en waarschijnlijk ook van meerdere soldaten die onschuldig stierven. En als hij dat gaat inleven, dan zegt hij, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, Heere, ja, u alleen misdreven. Daarin herkent hij zijn zonden en hij belijdt zijn schuld. Maar hij komt daar ook bij de oorzaak van. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonden heeft mij mijn moeder ontvangen. En dat is nu mijn schuld. Ik ben ongehoorzaam geweest in Adam en Eva. Waar mijn natuur al zo verdorven is. En daar ziet u zich ontvouwen de leer van de erfzonden. En dat is best moeilijk, gemeente. Ook voor onze jonge mensen. Om dat ook te leren. Wij kunnen dat als ouderen wel gemakkelijk aannemen. We zijn erbij opgevoed en we beamen het ook. Maar beamen we het nu ook geestelijk? Die werkelijkheid, zoals God over mij oordeelt. Namelijk dat hij Adam gesteld heeft als de representant, de vertegenwoordiger van het ganse menselijke geslacht. Dat God met Adam en met hem daarin al zijn kinderen begrepen, een verbond gesloten heeft en gezegd, Adam, als jij mij gehoorzamen zult en als je zult wandelen in mijn wegen, zal ik je het eeuwige leven geven. En dat geldt ook jou, maar ook je kinderen. Maar dat de Heere daarin tegenover gezegd heeft, Adam, als jij ongehoorzaam bent, dan sleur je ook in je ongehoorzaamheid mee. Al je nakomen. En dat is voor ons mensen in deze tijd, die zo individualistisch zijn, die zo alleen maar aan zichzelf denken, onbegrijpelijk. Maar God denkt niet in het individu, maar God denkt in de gemeenschap. God is een God die verbondsmatig denkt. En die heeft dat uitgesproken, Adam, jouw zonden, jouw opstand, reken ik ook de nakomelingen van jou toe. En daar begint nou het gevecht, gemeente. En ik hoop dat u het ook eens zo ervaren hebt. Dat u zegt, ja, maar daar komt nou alles van mij tegen in opstand. Dat vind ik oneerlijk, Heere, dat u de zonde van Adam ook mij toerekent. Dat je voelt, dat leeft ook op de bodem van mijn hart. Dat God je daar bekend mee maakt. Maar ook, dat hij je er vanavond voor inwint. En dat je daaronder leert buigen. Heere, als dat uw rechtvaardigheid is. En als u zo handelt, Heere, dan buig ik eronder. Ook al verzet zich alles in mij tegen uw woord. Maar ik leer buigen onder u. Omdat ik u herken, Heere, als de soevereine God. Die kan doen wat u wilt. Want u bent God. En ik een zondig mens. Kent u die worstel? Met de erfzonde, met de erfschuld, met de erfsmet, uw opstand. Maar hebt u er ook door genade onder mogen leren buigen? Hebt u God zo mogen leren aanbidden in zijn soevereiniteit? Heere, als u zo met mij omgaat, verbondsgewijze, gemeenschapsgewijze, Heere, dan buig ik daaronder en aanvaard ik mijn schuld en mijn oordeel. En dat we in die weg dan ook leren God niet de schuld te geven van al deze ellende op deze aarde. Maar te zeggen, Heere, het is mijn zonde. Dat we leren zeggen, Heere, het is niet zoals Adam het gezegd heeft. De vrouw die gij mij gegeven hebt, Heere, maar in Adam heb ik gezondigd, Heere, ik heb gegeten van de boom. En het is naar recht dat u mij als zondaar dat aanrekent. Dat is diep gemeente. Dat is geen verstandsbeschouwing. Maar dat gaat Gods geest je leren. Ga je overgeven aan God en zijn recht en zijn wijsheid. En je gaat ook zien dat het waar is. Uit mij is er geen weg meer terug naar God. Het is waar. Zo ben ik geboren. En dat is mijn natuurstaat. God en mijn naaste te haten. En daar komt onze catechismus nog één keer. Al de nadruk op te leggen. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat zijn wij. Ja, wij is het radicale antwoord op die vraag. Daar ligt de wortel in mijn vallen opstand in het paradijs. Daar ligt de oorzaak. Dat ik nou nooit meer iets goeds kan doen en geneigd ben tot alle kwaad. En dan ga je het ook leren wat Paulus zegt in Efezen 2. Dat de mens dood is in zonden en misdaden. En daaraan vaart je je vonnis. Gods vonnis over je leven. Heere, maar dan ben ik ook uw gramschap. Dubbelwaardig. Heere, dan moet u mij ook voor eeuwig van voor uw aangezicht verstoten. Heere, dan kan ik ook nooit meer uit mijzelf zalig worden. Dat je dan, zoals we vanmorgen ook zeiden, wanhopen zou. Aan alle pogingen uit jezelf om zalig te worden. Als die beleving vanavond waar wordt. En je het mee mag zeggen, ja Heere, zo ligt het nu bij mij. En dat is mijn eigen schuld, o gemeente. Wat zou dat een eeuwige zegen zijn. Als je vanavond dat vonnis van de Heere gaat aanvaarden. Waarom, gemeente? Waarom? Opdat je gaat verlangen naar wat hier aan het slot gezegd wordt. Als daar de deur open gaat voor een verloren zondaar. Die vanavond zeggen moet dat hij al zo verdorven is. Dat hij onbekwaam is tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Dat dat nou de uitgangen van zijn hart zijn. Tenzij dat wij door Gods geest wederom geboren worden. Hoort u dat? Tenzij. Daar is nog een weg waardoor de mens weer dat beeld van God kan gaan dragen dat hij door de val verloren heeft. En dat we daarom in die weg van die totale wanhoop aan verbetering uit onszelf, in die weg gaan leren ontdekken, gaan leren smeken, gaan leren roepen op het eenzijdige ingrijpen van God, die zijn zoon gegeven heeft als die tweede Adam, in wie er nu een volk zalig zal worden, in wie er weer een volk zal komen, dat zal mogen beantwoorden aan dat grote doel, haar schepper lief te hebben, met haar schepper te wandelen en haar schepper te eren. O, dat als je vanavond zo die val krijgt in te leven, dat vonnis te krijgen toestemmen, het eens worden dat God je in Adam als een verloren zondaar ziet, dat je gaat uitroepen, Heere, schenk mij toch uw Heilige Geest, want ik kan niet bidden, Heere, ik ben biddeloos. Heere, schenk mij toch uw Heilige Geest, want ik kan niet wenen over mijn zonden. Heere, schenk mij toch uw Heilige Geest om mijn ongerechtigheden te belijden, want ik kan ze niet belijden. Heere, het moet geheel en al van uw kant komen, tenzij wij door Gods Geest wederom geboren worden. Die schreeuw wordt geboren daar waar zondag 3 het onderwijs door Gods Geest aan het hart wordt toegepast. Daar gaat de ziel uitzien. Heere, is er dan voor mij nog behoud? Ja. Tenzij dat er een machtig ingrijpen Gods komt dat mij vastgrijpt. En dat is het radicale onderwijs dat de Heere geeft aan Nicodemus. Nicodemus, die dacht door zijn goede werken in te mogen gaan. En wat doet de Heere? Hij sluit voor hem radicaal de hemelpoort. Nee, Nicodemus, jij zult het koninkrijk Gods niet ingaan. Want jij denkt wel dat je iets kunt doen aan je zaligheid. Jij denkt wel, Nicodemus, dat ik enig behagen heb in je werken. Maar Nicodemus, van jou geldt niets anders dan dit. Je bent geneigd tot alle kwaad. En je kan niets goeds doen. Nicodemus, je haat mij en je naast. En daarom is de deur gesloten. Failliet moet Nicodemus gaan. Dan zegt de Heer, tenzij, Nicodemus, tenzij gij wederom geboren wordt. Nicodemus, zo alleen kun je zalig worden als je van mij ontvangt een nieuw hart, een nieuwe wil en een verlicht verstand. Want je natuur is volkomen verdorven. Nicodemus. En zo werkt de Heer in het leven van een zondaar. Wilt u nog een voorbeeld uit de Heilige Schrift? Dan denk ik aan de moordenaar aan het kruis. Wat zegt hij, jongens? Luister nog even. Wat zegt hij daar tegen zijn medegevangenen? Tegen die medekruiseling? Terwijl hij het vonnis ondergaat, is er geen opstand in zijn ziel, maar hij belijdt het. Wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Mag ik het zo zeggen? Daar aanvaardt hij zondag 2 en zondag 3. Wij hebben deze straf ons waardig gemaakt. Wij zijn zondaren. Wij hebben kwaad gedaan in Gods oog. Die zijn wij zijn vonnis recht toegevallen. De moordenaar aan het kruis, hij was het ermee eens dat de hemeldeur voor hem gesloten bleef. Wij dan rechtvaardig. Moet je nooit te gering over denken, gemeente. Wat dat is. Hij was het ermee eens. Ik hang hier aan dat kruis. vanwege mijn zonde. En als ik straks verloren ga, is er geen onrecht in God. En toen dat wonder. Dat onbegrijpelijke wonder. Terwijl hij daar stierf en wegzinkt, hoort hij Christus bidden. Vader, vergeef het hun. Daar wordt door de Heilige Geest een oog geleid. Naar dat woord wat daar staat op die kruispaal. Hier hangt Jezus Christus, de koning der Joden. En het is Gods Geest die zegt, daar is een zaligmaker. In hem is een weg tot behoud, ook voor jou, moordenaar aan het kruis. En daar wordt die bede geboren in zijn hart. Heere, gedenkt u mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Daar is die schreeuw van een die het naar recht verdiend heeft verloren te gaan. Daar is die schreeuw, ontfermt u mijner. Hij voelt het moet van hem vandaan komen. Van mijn kant is alles verloren. Heere, gedenk in ontferming. Heere, schenk mij dat nieuwe leven. Tenzij gij wederom geboren wordt. O gemeente, dat we zo vanavond de handen leren vouwen en zeggen, Heere, schep in mij een nieuw hart. Heere, verlicht mijn verstand, met goddelijk licht bestraald. Heere, geef mij een wil om te wandelen in uw wegen. Heere, ik moet een nieuwe schepping worden, zoals u eenmaal Adam geschapen heeft, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Heere, schep ook mij zo. Gemeente, daar komt het op aan. Dat wonder van die waarachtige wedergeboorte. En een geboorte, dat weten we allemaal. Daar kunnen we zelf niets aan toe of afdoen. Dat is Gods werk. Hij doet een mens geboren worden. In de natuur en zo ook in het rijk van hem. Wedergeboorte, Gods werk. Heere, wilt u ook mij wederbaren? U hebt toch uw zoon gegeven, die niet de erfzonde met zich meedroeg. Die geboren is uit de maagd Maria, overschaduwd door de Heilige Geest, om zo rein en heilig geboren te worden. Voor wie? Voor onreinen, die vanavond, zondag 2 en 3, gaan beamen en zeggen, dat is waar. Wat een wonder dan, dat hij zo geboren wilde worden. En dat je nou vanavond uitziet naar hem, die het leven geeft, die door zijn geest zondaren doet wederbaren. Dat je vanavond mag zeggen, Heere, u hebt het dochtertje van Jairus levend gemaakt. Toen zij op haar sterfbed lag. Heer, u hebt de jongeling van Nain levend gemaakt. Toen hij reeds op zijn baar lag. Ja, Heere, u hebt Jairus. U hebt Lazarus levend gemaakt. Toen hij reeds in het graf was. Heere, spreek slechts één woord. En doe mij opstaan uit mijn dode graf. Heere, maak mij levend. Heere, zoals u eenmaal in de neusgaten van Adam geblazen hebt. En hij werd levend. Blaas zo uw levendmakende genade in mij. Opdat ik weer in beginsel met Adam mag leven tot uw eer. Amen. gemeente zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebt gij ons meegenomen aan de hand van uw woord en de Heidelberger op zoek naar de wortel van onze ellende. En daar hebt u ons een drietal lessen willen leren. En wij bidden het u. Geef dat we ze geleerd hebben en ze telkens weer opnieuw leren. Dat u goed bent en dat uw schepping goed was. En dat wij goed en rein uit uw hand zijn voortgekomen. En u bent dezelfde, Heere. Wat kan dat toch een troost zijn. Als we zo zien wie gij zijt. Maar Heere, het laat ons ook zien. De peilloze diepte waarin wij ons vrijwillig gestort hebben. Als u ons leert waar nu dat kwaad en die verdorvenheid vandaan komt. Van onze voorouders Adam en Eva. In wie wij gezondigd hebben, Heere. En daar vechten wij nu tegen. Om dat oordeel van u te aanvaarden. Dat wij zo geboren worden. En dat wij niet anders kunnen dan boos zijn. Heere, wij smeken het u. Of dat we het leren mogen. En het nooit afleren zullen. Opdat we ook steeds weer dat grote wonder van het tenzij mogen gaan verstaan. Heere, u hebt dat tenzij gegeven. U hebt het gegeven dat er nog zondaren wederom geboren mogen worden tot u. Heere, er is nog behoud voor zulke diepe verloren zondaren. Heere, wat heeft u bewogen om uw zoon te zenden naar deze wereld om mensen te zoeken die van nature geneigd zijn u te haten en de naaste. Heere, daarin zien wij schitteren dat u gekomen bent om vijanden met God te verzoenen. Aanbiddelijk evangelie. Onbegrijpelijk evangelie. Leer het ons. O, wat hebben we toch nodig om door uw Heilige Geest op die leerschool genomen te worden. Leer het ons. Verdiep die kennis steeds meer. Heere, blijf zo bij ons. En dank dat we ook vanavond weer in uw huis mochten zijn. Geeft u al het zonde, wat ons ook in de verkondiging van het woord, in het luisteren heeft aangekleefd. Gaat u met ons ook deze nieuwe week in. Sterk ons in de arbeid. Waar u ons gesteld hebt, zie een gunst op ons neer. Wij bidden u dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 116... En daarvan de versen 2 en 3. Psalm 116, het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de naam des Heeren aan. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Psalm 116, de versen 2 en 3.
Thank you.
Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.